Welkom bij The Next Move. The Next Move helpt je een weg banen door de complexiteit en het meningenoerwoud rond de grote onderwerpen. Denk aan klimaat, economie, politiek, digitalisering, gezondheid, etc. Met één en soms twee gasten pel ik elke aflevering één van deze thema's tot de kern af. Met een optimistische toon. Altijd door de bril van transformatie en leiderschap. Dag Renske, welkom hier in Haarlem.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
Goed.
Hoe bevalt het kamerloze leven?
Nou, ik heb de kamer nog geen dag gemist, om heel eerlijk te zijn. Verder is het een beetje zoeken. Een beetje zoeken naar wat wordt mijn ritme nou precies. Ik ben bezig met een boek schrijven. En dan moet je soms jezelf een goede schop onder de kont geven. En voor de rest, een gewoon leven aan het leiden.
Gewoon leven, ja.
Dat... Kinderen naar school, boodschappen doen. Ja, dat soort dingen.
En een boek schrijven dus. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het gaat over Eva González Pérez. Dat is de advocaat in toeslagenschandaal. Ja. En waar wij als politiek en journalistiek en de samenleving eigenlijk vanaf 2019 echt te weten komen. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dat die hele sneeuwbal gaat rollen en steeds groter wordt. Was zij al vanaf 2014 bezig om mensen te helpen naar de rechter. Winnen of verliezen, in gesprek met de Belastingdienst, stukken krijgen, stukken opvragen. Ja, zij heeft een hele marsroute afgelegd. Zij heeft een melding gedaan bij het autoriteit persoonsgegevens over toen ze erachter kwamen dat mensen op uitsluitlijsten, toezichtlijsten stonden, dat er op achternaam was geselecteerd en die klacht is dan die melding is dan weggelegd. En heeft ze dan weer een hele klachtenprocedure over. Dus uiteindelijk, ze heeft eigenlijk alle wegen bewandeld. Ook bij de ombudsman geweest. Pas voordat het eigenlijk echt in het debat in de Kamer gaat stormen. En in de media gaat stormen.
Ja. Oh, wat goed. En wanneer mogen we het verwachten?
De bedoeling is dat het eind februari, begin maart uitkomt.
Oh ja. Oh, dat is nog best wel even doorpezen.
Ja, ik heb een stevige deadline, ja.
Want wat doe jij verder nu? Je zei, ik leid het een normaal leven, kinderen naar school brengen, et cetera. Maar doe je nog wel veel andere politieke zaken? Want je zei, ik wil bijvoorbeeld ook wel meer het land invoeren voor de SP's en dat dingen die je op dit moment doet.
Ik heb eigenlijk een aantal dingen waarvan ik ja tegen zeg. Ik zeg heel veel nee. en dingen met afdelingen vind ik heel erg leuk om te doen. Dus de afgelopen week ook nog in Nieuwegein geweest. Daar waren ze bezig met nieuwe leden. En dan is er een avond in een zaal. En dat is superleuk. Maar ik ga bijvoorbeeld ook morgen naar een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dat gaat dan over publieke dienstverlening. En hoe kan het menselijker? En dat gaat dus ook echt met de mensen die contact hebben met de burgers. Of met de klanten, zoals dat bij de overheid helaas te vaak heet. En daar heb ik dan ook wel over afgewogen van dan kan ik wel iets toevoegen.
Ja.
En dat dan ben ik wel geneigd om ja te zeggen.
Ja, dus je legt ze eigenlijk heel erg op een weegschaal. Als je denkt, ik kan daar nu echt iets toevoegen of ik vind het interessant.
Ze komen ook vragen of ik iets wil zeggen over het rapport over Ariep bijvoorbeeld. Ja. Of ik dan bij een televisieprogramma wil aanschuiven en daarvan zeg ik dan in principe nee.
Nee.
Dat is te veel over. Het is natuurlijk nu verkiezingstijd, dus er komt best wel wat langs.
Ja.
Ik wil ook helemaal niet. De kandidaten die echt in de Kamer willen komen, wil ik voor de voeten lopen.
Nee, precies. De Kamer mis je helemaal niet, zei je? Was je er echt aan toe om ermee te stoppen?
Ja, ik wist het ook wel een poos al. Hè?
Ja.
Ik had het in februari echt besloten van deze zomer ga ik niet meer als Kamerlid in. En ik had voor mezelf helemaal uitgepuzzeld hoe ik dan, wanneer ik dan mijn afscheid wilde aankondigen. Dat wilde ik graag bij mijn partijleden doen.
Ja.
Niet met een groot interview in de krant. Ik dacht, dat kan altijd daarna nog. Ik wil echt bij mijn partijleden doen. Want ik kom uit de partij. Er is wat mij betreft niks mis met de partij. Maar wel gewoon met het werk in Den Haag. Dat hield ik gewoon echt niet meer vol.
Ja. De giftige cultuur noemde je het, hè?
Ja, de giftige cultuur. Maar ik bedoel, en frustratie over dingen die niet lukken, beeldvorming die onjuist is en niet alleen over mezelf, maar ook over andere zaken. Gewoon ook de wetenschap. Ik geloof heel erg in de democratie van de straat. Weet je, het gebeurt niet alleen daar. Ja, daar worden wel wetten gemaakt, er worden grote besluiten genomen. Maar juist in de samenleving is ook kracht nodig en dat wilde ik graag gaan doen. Zodat ik wist eigenlijk al heel lang, 1 juli wordt de dag.
Mm-hmm.
Um, En als het kabinet daarvoor valt, dan stap ik er niet uit. Maar ja, ze vielen 6 dagen daarna.
Ja, precies. Dus toen Caroline van der Plas nog even noemde van... nou, ik wil haar wel bij BBB hebben. Wat mij sowieso een vrij slechte match leek. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar daar hoeft hij dus ook niet lang over na te denken. Of dat was überhaupt geen optie.
Nee, ze heeft zich ook niet bij mij gemeld.
Nee, ik dat in de media alleen.
Ja, kijk, dat mensen over kunnen stappen van partijen... of uit hun partij kunnen stappen. Dat ik vind dat niet heel fraai. En al helemaal niet als je in de Kamer zit. En bij mij was het dus niet een ideologische breuk.
Nee, precies. Nee, ik vond het wel mooi, want je zei ook nog... de politiek is geen transfermarkt, hè, zei je.
Nee, vind ik echt. Ik vind, kijk, het lijkt te vaak te veel over de poppetjes en de mensen te gaan. En dat spel wordt ook groot uitgemeten in de media. En dat is natuurlijk ook nieuws, maar dat is niet het enige wat er is. En dat je zomaar overstapt van partijen, ja, dat zat er bij mij niet in.
Nee. Dus ook nooit aan gedacht om met Pieter Omtzigt te gaan samenwerken. Met wie je natuurlijk veel gedaan hebt in de toeslagenaffaire.
Nee, maar samenwerken kan ik met iedereen. Ja. Ik heb met heel veel partijen goed samengewerkt. Ook met de VVD vaak goed samengewerkt. Ja. Maar dat is iets anders dan samen een partij vormen. Nee, en nu het programma er van Pieter is en zijn lijst... ben ik ook echt... ziet iedereen ook dat ik daar echt niet bij pas.
Nee, want dat vroeg ik me nog af heel kort daar. Nog even over destijds natuurlijk met hem en met Azarkan... heb je heel veel werk, fantastisch werk natuurlijk... komen zo nog even op in de toeslagenaffaire gedaan. Maar dat lijkt me ook dan nog wel een... Nou ja, dat vind ik dus ook wel weer het mooie. Want daar deel je dus een bepaald thema en een bepaalde visie erop. Terwijl je een hele andere politieke kleur hebt. Dus laat ook alweer zien hoe dat toch ook alweer kan... om een populair woord te gebruiken, kan verbinden dan.
Ja.
Of was dat wel uitdagend ook?
Nou, kijk, die samenwerking die ontstaat en die evolueert... dat is niet het moment dat je gaat zitten en nu werken we samen.
Nee.
Pieter was al veel langer kamervragen aan het stellen. Ik had heel veel mensen georganiseerd en dat kwam samen.
Ja.
En toen hebben we op een gegeven moment wel afgesproken... we laten elkaar niet vallen, we informeren elkaar. Toen kwam er een wetsvoorstel en dat was geen goede regeling. En ja, ik ben met alle partijen in de coalitie gaan praten... van jongens, dit kan toch niet op deze manier? Natuurlijk ook met Omtzigt. Ja, en als hij dat dan niet in de coalitie kon... dan kon ik het wel buiten de coalitie.
Ja.
En dan werkten we wel samen. Ik heb ook wel eens moties waarvan ik gewoon wist... als ik die nu indien, dan moeten allemaal dan haalt hij het niet. En dan dwing ik bijvoorbeeld Omtzigt ook om kleur te bekennen... waardoor ik misschien de samenwerking beschadig.
Ja.
Heb ik gedacht, nou, dan doe ik dat de volgende keer. Want je weet ook, door de ervaring die je hebt... en de dynamiek die dingen hebben... er komt nog wel een moment om dat dan wel voor elkaar te krijgen.
Ja.
En die samenwerking hebben we wel heel duidelijk gehad... waarbij gewoon heel goed samenkwam dat Pieter Omtzigt veel kennis had van de macht en hoe alles werkte. En ik, ja, onparlementair gezegd, scheid aan de macht. Dus waar hij wist, daar moet ik vragen, zei ik van... ja, maar dat gaan we toch niet zo doen. En
nee.
Dat versterkte elkaar enorm.
Ja.
En dat is een bijzondere samenwerking die daar is ontstaan. En Farid heeft ook veel geholpen. Op een andere manier weer betrokken geweest. Maar kende ook heel veel mensen die ook echt geraakt zijn.
Ja.
Ja, en als je dan 3 krachtige parlementariërs hebt... dan worden die daar het gezicht van. Maar wij zijn, toen het in 2019 aan het rollen was... hebben we heel veel steun gehad. Ook Lodders was echt van de VVD. Die was echt ook heel scherp. Alleen, ja, die koos op een andere toon haar scherpt.
Ja.
Maar wij werden toen wel... gesteund. Wij zijn 1 keer echt aangevallen dat we te ver zouden gaan, waarin ze misschien ook wel gedacht hebben, we kunnen ze neutraliseren.
Ja.
Dat is toen niet gelukt. En daarna hebben eigenlijk alle partijen ook gezegd van nou, we volgen Leijten en Omtzigt of als ze een voorstel doen.
Dat speelde toen in de Kamer, bedoel je dat ze zeiden, we moeten ze misschien neutraliseren, bedoel je dat?
Ja, ja. God, hoe gaan die dingen? Er is heel veel achter de schermen werken in de Kamer. En we hadden de voorbereiding op een debat, hadden we gezegd... het zou goed zijn als we wat mensen gaan spreken over hoe zit dit nou precies. Bijvoorbeeld toen ook de ombudsman langs gehad. En dat we wat zaken uitzoeken. En dat is dan eigenlijk gewoon voorbereiding voor alle fracties. En dan gebruik je dan de ambtelijke staf van de Kamer voor. Er zijn heel veel hele goede mensen die werken in de Kamer. En toen hebben we uit laten zoeken wat de strafrechtelijke kant was van de ambtsmisdrijven. Hebben we gewoon op papier laten zetten. Dat is openbare informatie, kan jij ook doen.
Ja.
Maar dat heeft een ambtenaar voor ons uitgewerkt. En dat kwam op een gegeven ogenblik naar buiten. En dat is door in de krant gekomen, in de pers gekomen... als Kamer zoekt naar mogelijkheid vervolging ambtenaren. Dat was het niet.
Ja.
Maar toen hebben een aantal Kamerleden gezegd, jullie zijn buiten je boekje gegaan. Dit was niet jullie mandaat om dat voor te bereiden.
Ja, ja.
Toen is er een heel weekend lang heen en weer gebeld. Met de Kamervoorzitter, met de voorzitter van de commissie, met andere leden. Waarvan ik de hele tijd heb gezegd, nou jongens, als jullie vinden dat we te ver zijn gegaan, dan moet je dat in openbaar in de vergadering zeggen. We hebben een verslag van werkzaamheden gemaakt, zoals dat heet. Dus we hebben gewoon op een rij gezet. Dit was het besluit van de commissie. Dit hebben we uitgewerkt. Zo hebben we het gedaan. Oordeel maar. En toen hadden we uiteindelijk, dus er was heel veel ruis achter de schermen. Er was ook heel veel druk op. Je moet eigenlijk excuses aanbieden of wat dan ook.
Oh, ja.
En in zo'n coalitie gaat het dan ook heel snel over woordvoerderschappen. Nou, ik had daar geen last van, want ik zat niet in de coalitie, maar Omtzigt had daar wel last van. En toen heb ik gezegd, we wachten gewoon die openbare extra vergadering af. Nou, in die vergadering hebben we gezegd wat er is gebeurd. Nog een keer gezegd wat er is gebeurd. Anderen hebben gezegd dat ze niet fijn vonden hoe het in de krant is gekomen. Ja, daar konden wij niet zoveel aan doen.
Nee.
Het was het eigenlijk klaar.
Ja.
Ja. Maar in dat weekend moesten we wel gewoon zeggen, nee, we wachten eerst die vergadering af. En dan is er veel druk op van, ja, maar misschien moet er dan maar iemand anders woordvoerder worden. Of,
ja.
Nou, en dat is niet gebeurd. En dat is denk ik wel, hebben we wel echt gezegd, we trekken gewoon één lijn en we gaan nu samen staan. En ja, dan komt ook het beeld naar voren dat je samen wordt aangevallen als het ware. En dat je dus samenwerkt.
Ja.
Maar los van dat moment, ja.
Is dit nou ook nogmaals wat ik net al zei, je hebt ook op een gegeven moment bij afscheid eigenlijk gezegd, tenminste een rondje afscheid was het volgens mij, over die giftige cultuur die er was. Spelen dit soort zaken daar ook inderdaad in mee? Zijn dit voorbeelden daarvan?
Ja, kijk, dit gaat dan echt achter de schermen hard tegen hard. En dit ging... Ik ben een enorm voorstander van transparantie.
Ja.
Als ik iets verkeerds heb gezegd, excuses, had ik niet moeten zeggen. Misschien kan ik uitleggen waarom ik het zei, kan ik erop terugkomen. Maar achter je rug om smispelen, dat soort dingen, dat vind ik heel naar. En omdat we dit openbaar hebben gehouden, dus een openbaar besluit van wat we hebben gedaan, openbaar verslag van werkzaamheden, een openbare vergadering die dat evalueerde,
ja,
kan iedereen zien wat er gebeurt.
Ja.
En dan is de mogelijkheid om spelletjes te spelen, dingen uit te ruilen, is heel erg klein.
Ja.
Daarom ben ik zo'n voorstander van transparantie. Omdat het mensen dus ook kan beschermen.
Ja. Ja.
Van wat gebeurt er nou daadwerkelijk?
Ja.
Want er werd heel veel over ons gezegd. Over de journalisten die erover schreven werd heel veel gezegd. Ja, die waren toch maar een beetje... Het was er niet te veel en het was een persoonlijke vete. En ja, die Omtzigt is maar een beetje oppositie aan het spelen. En Leijten heeft altijd bloed op de tanden. En dat wordt dan gesmispeld.
Ja,
kijk, en als je een journalist bent, zo kan ik me zo voorstellen, dan moet je overal je informatie vandaan halen. Je moet heel veel schrijven. Je hebt een hoge werkdruk.
Ja.
Dat soort dingen gaan in je hoofd zitten en schrijf je dan misschien op, of komt dan in een duiding of in een column of in je afweging of iets wel of niet nieuws is of iets wel of niet de krant moet halen. Ron Frezer heeft daar bijvoorbeeld van in zijn boek bij het afscheid van, of dat hij heeft geschreven nadat hij wegging bij de NOS, ook gezegd van, nou, het is een grote fout van ons geweest dat we dit zo hebben onderschat. En
ja,
dat had er ook mee te maken dat de woordvoerders van Financiën zeiden, dit is helemaal geen nieuws, joh.
Nee, die downplayed
het. En dat is wat ik in Den Haag heel giftig vind, dat het dan dus heel vaak niet over de inhoud gaat.
Ja.
En daar maken heel veel mensen zich schuldig aan. En het is ook oppassen geblazen dat je er zelf niet aan mee gaat doen.
Ja.
En dat vind ik... Weet je, je wordt dus soms iemand anders dan dat je wil zijn. En dat is er ook giftig aan. Nou, wat ik ook giftig vind aan Den Haag, of in ieder geval lastig vond, je moet altijd klaarstaan om af te rekenen. Of om afgerekend te worden. Dus je moet altijd achterom kijken. Maar dat is namelijk wat het is. Dus als ik dan ontzettend fijn had samengewerkt. Ik heb bijvoorbeeld heel fijn samengewerkt met Hint Dekker Abdulaziz. Ontzettend leuke, integere, inhoudelijk goede vrouw. Bij digitale zaken hebben we echt, nou ja, ik vind het gewoon echt een knaller van een Kamerlid.
Ja.
Heeft echt goed werk gedaan. Ja, en dan heb je een debat. En dan moet zij iets verdedigen van haar partij. Ja, dan moet ik toch naar die interruptiemicrofoon.
Ja.
En dan wordt dat een filmpje. En dan komt heel Twitter over haar heen. En dan zit ik daar echt naar te kijken en denk ik, gadverdamme.
Word je tegen elkaar opgezet eigenlijk?
Terwijl dat het was openbaar, hè? Dus het is transparant. Maar dat is dan, dat vond ik echt, dat zijn dingen die zijn dan zo naar dat ik dacht, ja, daar wil ik ook eigenlijk gewoon geen onderdeel meer van zijn.
Nee. Nu moet je voor dat soort dingen dan waarschijnlijk ook niet te veel op X kijken. Want dan wordt natuurlijk alles dan meteen uitvergroot en gepolariseerd neergezet. zeg maar.
Ook, dat is ook weer een tunnel. En je moet ook niet denken dat X de hele wereld is. Nee. Want er zit natuurlijk...
Maar toch. Ja. Nou ja, plus onderzoek ook recent van de Universiteit van Utrecht. Hè, die geeft ook aan dat wat op X gebeurt of in de Kamer elkaar ook versterkt. Hè. Dus
enorm.
Er zit een duidelijke verbinding.
Bij op één de redactie hebben ze ook wel eens gezegd... wat er zich afspeelt op Twitter is het gesprek bij ons aan tafel.
Ja, leidt eigenlijk te veel wat dat betreft.
Ja. Ja. En daarmee is, en dat is wel mijn fundamentele kritiek... op wat er in Den Haag gebeurt zonder daar iemand van de schuld te geven. Want het is een dynamiek waarin iedereen een radertje is... en zijn eigen positie heeft. Maar het gaat te vaak over personen.
Ja.
En het wat, maar te weinig over het waarom en het hoe. Ja. En als je daaraan toe zou komen van waarom vind je dan dat de kinderopvang gratis moet zijn, dan krijg je hele andere antwoorden bij verschillende partijen die hetzelfde vinden.
Ja.
En hoe ga je dat dan doen, krijg je ook hele andere antwoorden. En dat zegt veel meer over waar je politiek gezien staat dan die ene zin, moet dat gratis of niet.
Vind je wat dat betreft bijvoorbeeld dat, en dat bedoel ik zonder, want anders gaan we toch weer over te veel over poppetjes hebben, maar hoe NSC met omzicht het bijvoorbeeld nu aanpakt, die in ieder geval stellen, en ik moet zeggen, als ik wat ik tot nu toe daarvan zie, het wel proberen in ieder geval meer op de inhoud en met feiten te doen in plaats van alleen maar met populistische opmerkingen. Of vind je dat is dat een goede richting of vind je dat geen goede analyse?
Kijk, ik vind het heel erg lastig om daar duiding en commentaar op te geven, want ook dat kan dan weer uit zijn verband worden gerukt of los worden geknipt. Maar het is zo gebouwd rond één persoon dat ik dat heel kwetsbaar vind. Los van welke persoon het is, maar dat vind ik super kwetsbaar.
Ja.
Omdat niemand kan heilig zijn. Ook niet in Den Haag.
Nee.
Niemand kan de verlosser zijn, ook niet in Den Haag. Je zou altijd moeten samenwerken. En er is ook niet één iemand die de waarheid in pacht heeft.
Nee.
Dus dat vind ik daar heel kwetsbaar aan.
Ja. Ja, dat is misschien wat je misschien een klein beetje bij BBB natuurlijk ook al ziet. Wat nu, dat start natuurlijk hoog, zakt nu in de peilingen natuurlijk ook al verder weg. Kijk hoe dat uitpakt bij de verkiezingen. Maar dat hing misschien ook aan het begin wat te veel aan Caroline.
Wat ik aan haar heel interessant vond, is dat zij een soort van nieuwe stijl neerzette.
Ja.
En dat werd als nieuw gezien. Waar ik me bijvoorbeeld heel erg thuis bij voelde. Gewoon zeggen wat je vindt.
Ja.
Wat wij ook altijd doen. En heel erg vanuit de basis gedacht.
Een beetje doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Ja,
een beetje dat
nee, maar goed. Dat is echt iets ook wat heel erg, denk ik, ook bij de SP past. En wat wij ook al jaren doen. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat ook echt geladen is.
Ja.
Dan vervolgens met inhoud.
Ja, precies. Hey, even nog de enquêtecommissie fraudebestrijding. Dat had je me net al even verder ingefluisterd. Dat loopt natuurlijk nog. Het is een enorm proces.
Ja.
Ik zag wel op 24 oktober vorige week heeft de Nationale Ombudsman wel al een soort van tussenrapportje of een tussenoordeel daarover uitgeven. In ieder geval die riep daar wat over. Althans, dat was mede daaraan gerelateerd. Daar kwam, ik zou bijna zeggen, niet vooral het uiteraard uit van het liggend vermogen van de overheid is ook te traag. Het werkt veel als een moloch. Nou, allemaal dingen die we veel eerder gehoord hebben. Ben je het daarmee eens? Of wat was jouw... Heb je het gezien? Nou, je weet wat ik bedoel,
ik weet wat je bedoelt. Kijk, de ombudsman heeft natuurlijk een andere positie dan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer maakt een reconstructie van hoe het fraudebeleid in de afgelopen 30 jaar is gevormd en ontstaan. En hoe dat in de situatie van toeslagen is ontspoord. Welke rol, dynamiek, wetgeving, kamer, media, samenleving, tendensen daar ook in heeft gespeeld. En wat zij hebben gedaan is met elkaar de onderzoeksopdracht formuleren. Van welke vragen moeten wij nou beantwoorden? Vervolgens hebben ze heel veel stukken gevorderd.
Mm-hmm.
Dan doen ze dus het inhoudelijke onderzoek. Dat doen ze met een ambtelijke ondersteuning die ook echt altijd het neusje van de zalm is.
Ja.
Vervolgens spreken zij achter gesloten deuren met mensen. Dat zijn ook al verhoren. Daarin krijgen ze veel extra informatie. En uiteindelijk is het sluitstuk openbare verhoren die wij ook kunnen zien.
Ja.
Maar dat is de informatie die ze daar krijgen, hebben ze feitelijk al. Of op papier of uit die voorgesprekken. Maar daarmee laten ze de samenleving zien. Hier gaat het onderzoek over. En we wachten nu natuurlijk hun rapport af. Waarin ze dus, dus kijken van hoe is het opgebouwd en hoe heeft het zich ontwikkeld. Maar ook lessen trekken voor de toekomst, hoe je dat moet gaan doen.
Ja.
Kijk, en daar zitten gewoon een aantal zaken in waarvan de ombudsman kijkt naar hoe burgers worden behandeld door overheidsdiensten. En die is daarin, die kan daarin een soort van recht spreken.
Ja.
Dat hij al jarenlang constateert en het instituut al jarenlang constateert dat mensen bij kleine foutjes te hoge boetes krijgen. Dat de overheid niet in staat is om dat op te lossen. Dat is natuurlijk niks nieuws.
Ja, precies. Want deze podcast gaat natuurlijk ook over vooruitgang. Maar goed, ja. We moeten natuurlijk soms daarom even terugkijken. Ja. Want anders weet je niet waar je vooruit moet gaan en waar je kunt leren. Dus wat zouden voor jou, en ik vraag straks aan het einde nog even, dat kun je dat korter misschien omschrijven, wat verandertips. Maar dit even in wat bredere zin. Wat moet er voor jou veranderen om dit soort zaken beter te managen, moet ik niet zeggen, want we moeten juist minder managen, maar beter begeleiden in de toekomst. En denk je ook, dus misschien de tweede vraag, gaan de komende verkiezingen daar wellicht wat aan veranderen?
Nou, die hoop heb ik niet echt.
Nee?
Nee. Daar ben ik eigenlijk best wel teleurgesteld over wat er in programma's staat en hoe het erover gaat. En als het dan gaat over de overheid die betere dienstverlening is, dan hoor ik toch te vaak mensen zeggen, ook als omzicht, dat duurt heel lang en dat moet er heel veel voor gebeuren. Of dan gaat het over een constitutioneel hof. Prima, hè?
Mm-hmm.
Goed om wetten te toetsen aan de grondwet. Feitelijk moet de Kamer dat doen en doet de Kamer dat niet voldoende.
Ja.
Want bij die fraudewet, iedereen was gewaarschuwd dat die ongrondwettig was.
Ja.
Op privacy, op gegevensuitwisseling, op te hoge boetes. En toch wordt die gewoon pats met meer dan 100 zetels aangenomen.
Ja, precies.
Dus we hebben eigenlijk een constitutioneel hof, dat is de Kamer. Hè, dus je zou daar ook over kunnen denken van hoe versterk je dat? Maar goed, ik denk dat er een aantal dingen zijn die heel snel kunnen worden aangepast,
mm-hmm,
die de positie van de burger echt heel snel doen verbeteren. Eerste is een besluit wat de overheid neemt, moet helder worden geformuleerd op basis waarvan. Als je een boete krijgt omdat je te hard hebt gereden, staat daar kenteken, plaats, tijd en dat kan je helemaal checken. Je kan zelfs een foto opvragen. Zo moet je dat dus ook doen als je een boete krijgt voor of je toeslag terug moet betalen omdat je bij wijze van spreken fraudeleus bent geweest. En dat gebeurde niet.
Meer transparantie dus daarin.
Eerlijker zeggen waarom. Dus ik heb vastgesteld dat mevrouw Leijten geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, omdat ze te veel uren heeft aangevraagd. Je mag niet te veel uren aanvragen, daarom bent u een overtreding. Want dan kan ik herstellen.
Ja.
Maar mensen kregen dat niet.
Nee, precies.
Die kregen te horen, u heeft met opzet een grove schuld zich niet aan de wet gehouden.
Oordeel dus al meteen. Ja.
Precies, je bent fraudeur.
Ja.
U moet dat terugbetalen.
Ja, ongelooflijk.
En die mensen die gingen tegen dat terugbetalen bedrag in beroep. Maar ze hadden eigenlijk in beroep moeten gaan tegen dat oordeel.
Ja.
Maar dat wordt mensen niet verteld.
Nee, nee.
Dus de overheid moet kenbaar maken waarom die een besluit neemt op basis waarvan.
Ja.
Dan kunnen mensen zich verweren. Dan snappen mensen het. Dat is heel simpel te doen. Dat kunnen we morgen gewoon overal doen. Dus dan staan mensen sterker. Dan kunnen mensen naar jou of naar mij of naar een advocaat gaan en zeggen, kijk, dit staat er maar. Volgende is ga met mensen in gesprek. Dus laat mensen naar een bureau komen. En als er dan minder hoofdkantoren of kantoren zijn, want het is natuurlijk enorm veel, er is een terugtrekkende beweging van die overheid geweest in de samenleving natuurlijk. Maar als je bij de UWV of bij de DUO of bij, kan ergens terecht, ga ergens met mensen regelen dat er op kantoor kan komen. Ik zou zeggen, ga naar mensen toe. Doe het op het stadhuis als mensen dat willen. Doe het bij mensen thuis, doe het in het buurtcentrum. Maar zorg dat je naar mensen toe gaat. Neem je informatie mee. Beste mevrouw Leijten, wij hebben dit en dit geconstateerd. Dit zijn de gegevens. Wat heeft u? Oh, hebben we een fout gemaakt? Meteen herstellen. Oh. Dan heb je heel veel minder beroepen op schriftelijke procedures, klachten, naar de rechter stappen. Dan kan je het gewoon meteen oplossen. En deze twee dingen kan je volgens mij als overheid nu al direct doen.
Ik heb dit ding dan meteen van, die organisaties zijn veel te ingewikkeld ingericht. Omdat dus inderdaad heel, want inderdaad het klinkt heel simpel. Maar er moet waarschijnlijk nog heel veel overal opgehaald worden om dat anders te organiseren of zo.
Ja, maar die klachtbeoordelaars, die mensen die beroepen en bezwaren beoordelen, die zijn er.
Ja, ja.
Alleen die zitten nu op kantoor.
Ja.
Die zitten achter een beeldscherm.
Met steeds grotere stapels.
Ja, maar ik bedoel, die zijn er. Laat ze naar locatie gaan. Dat kan. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die dat werk doen ook heel erg leuk zouden vinden.
Nou ja, dat is waarschijnlijk nog een ander punt. Hè?
Ja, maar dan moet je ze dus wel ook de mogelijkheid geven om een probleem meteen op te lossen. En dat is het, als je het hebt over het niet lerende vermogen van de overheid. Ja. Alles is een proces geworden. Ja. En dan wordt er procesmatig gekeken en we hebben gebeld en alles staat er keurig in. Dus het proces is allemaal op orde, maar er wordt geen besluit genomen. Of er wordt niet opgelost. En dat kan je gewoon zeggen. Dan zeg je gewoon van nou, zit jij op... Weet je, als jij nu op de klachtenafdeling zit bij... toeslagen of bij het UWV, dan sluit je ook een dossier. Nou, waarom zeg je dan niet gewoon, ik sluit dat dossier met mensen aan tafel, klap erop en twijfel ik of wil ik steun? Nou, dan vraag ik een collega erbij en dan kijken we er samen naar. Ja. Maar dan is het dus sneller. En als je sneller bent, ben je minder bureaucratisch, ben je persoonlijker en kan je ook heel veel werk overbodig maken. Daar ben ik ook van overtuigd.
De zaken sneller oplossen inderdaad. Ja.
Kijk naar dat toeslagenherstel ding. Ze hebben nou 7,1 miljard kost dat.
Ja.
Er zit 2 miljard alleen maar in mensen en procedures.
Ja.
Dus dan heb je 2 miljard, geef je dus nu alleen al uit voor de organisatie, dat is
ongekend,
belachelijke geldverspilling. En dan heb je het nog niet eens over wat al die advocaten nog weer kosten. Want iedereen wordt op kosten gejaagd voor advocaten.
Ja.
En die moeten mensen helpen zonder dat ze de documenten hebben. Nou, daar begon ik net mee. Geef mensen de informatie die je hebt.
Ja.
En ik denk dat ze dat niet doen, omdat er nog heel veel dingen zijn die we eigenlijk nog niet weten, die heel onrechtmatig zijn geweest.
Ja.
Maar misschien heb ik het dat wel helemaal fout. Misschien ben ik wel een grote complotdenker. Maar waarom geven ze die mensen dan niet te stukken?
Ja.
Voor dat boek naar Eva, hè? Over Eva.
Mm-hmm.
Ben ik heel veel dingen aan het lezen en bestuderen en aan het besluiten van wat gaat erin. Een van de dingen die erin gaat is het verhaal van Joop. Joop is medewerker bij de Belastingdienst, krijgt contact omdat hij een zaak van Eva heeft gedaan met haar. En zij vraagt hem, maar kan jij niet zien dan of die en die mevrouw jou heeft gebeld naar de Belastingdienst? De Belastingdienst zegt dan, nee, mijn vrouw heeft nooit contact opgenomen. Hij zegt, dat kan ik zo zien, alle telefoonnotities. Oh, mag ik die? Dus hij ging haar stukken geven. Want, ja, op basis van de wet, fair play, dat gaat over die mevrouw. Eva was haar advocaat. Hoor je dat te delen wat de overheid van jou heeft?
Ja.
Hoor jij het kunnen krijgen? Dus hij vond dat hij niet in overtreding was. Hij is opgespoord binnen de Belastingdienst. Nou, en toen vonden ze hem heel snel hoor. Toen konden ze alle documenten die hij ooit had ingescand of had gemaild. Want hij stuurde ook heel veel op. Dat wisten ze dan niet.
Ja.
Dat hadden ze zo gevonden hoor.
Ja, ja, ja.
Dus dat ze nu dan geen dossiers zouden ze kunnen samenstellen. Het is gewoon flauwekul. Het is gewoon onwil. Het is echt heel erg.
Daar is
ik
een
vind het echt heel erg.
Ja, nee. Terecht. Ik zie ook dat je nog uiteraard volledig terecht nog steeds enorm over opwint.
Nou, wat ik het erge vind is, je rijdt mensen in de vernieling. Er gaat iets mis. Om wat voor reden dan ook is dat daar misgegaan. En de Kamer heeft de schuld en die heeft de schuld. En nou, hou eens op met dat gebakkelei daarover.
Ja.
Help mensen is gewoon.
Ja, het doet me altijd denken. Ik ben nogal van het voetbal. Aan de voetbalcoach die denkt in hoe kunnen we winnen, maar hoe kunnen we niet verliezen. Hè, dus die proberen elk risico af te dekken.
Ja.
Dat ze maar niet verliezen. In plaats van te zeggen we gaan vol op de aanval. Of gecalculeerd op de aanval uiteraard. Ja. Maar,
nou en als je dan in de voetbaltermen wil blijven.
Ja,
dan wordt hier niet gewisseld. Er is duidelijk een hele slechte coach. Er is duidelijk een team met niet zo'n goede aanvoerder. Er is duidelijk een team wat alleen maar verdedigers heeft opgesteld. Maar die coach wordt niet gewisseld.
Ja.
En eigenlijk is die coach dan... Rutte, de VVD, de huidige zittende macht of de ambtenaren die dit maken. Allemaal prima. Maar het is niet alsof het niet wordt gezien. Want ik heb samen met Inge van Dijk nog onlangs weer dat plan van de eendagprocedure geopperd. Dat hebben wij niet verzonnen hoor. Nee. Dat komt gewoon uit de Belastingdienst zelf. Van mensen die zeggen zo kan het beter, zo willen we het doen.
Maar want dat vind ik wel interessant en ik ben het ook met je eens. Maar want je zei net het gaat eigenlijk niet om de poppetjes. Maar dan gaat het dus wel ook een beetje om de poppetjes natuurlijk. Want uiteindelijk maakt het wel uit welke leider. Een leider hoeft niet alleen de premier te zijn. Hè? Dat kunnen ook ministers noem maar op zijn. Maar, of welke partij, maar uiteindelijk ligt het wel aan of de ene of de andere persoon er zit. En bedoel ik niet één persoon nogmaals, hè? Dat kunnen 10 verschillende personen zijn, maar toch?
Ja, maar het heeft ook te maken met cultuur.
Ja, maar die bepalen toch mede een cultuur ook?
Zeker. En aan die leiders van het land en ook aan die ambtenaren van dit land en ook aan... wordt te weinig gevraagd hoe dan en waarom dan.
Ja, ja.
En dan staat er in de krant, er is een herstelorganisatie. Nou, dan denkt de gemiddelde Nederlander, dan is het dus opgelost.
Ja.
Want dat mag je veronderstellen.
Ja.
En het cynische in Den Haag is dan, dat er, omdat er niet wordt, het wordt doorgevraagd. Ja. Of misschien onvoldoende kennis, onvoldoende tijd is. Dat ja. het en weet je, mensen worden er ook doodziek van.
Ja, dat klopt.
Want het vertrouwen in de overheid ondermijnt dit aan alle kanten. En dat vind ik zo zonde.
Ja.
Omdat ik ook weet dat er zo ontzettend veel mensen werken bij die overheid.
Ja.
Die we heel goed kunnen vertrouwen.
Ja, ja. Ja, en er zit denk ik ook, hè, als we het dan over leiderschap hebben, toch dat zie je gewoon, zit dan toch te veel ego. Hè? Dus mensen,
ja.
Rutte gaf natuurlijk zelf nu van de week aan, bleek. Althans, je Zielkens heeft het dan gezegd, even los van of dat, ik kan me voorstellen dat het een spel is hoor.
Ja. Ja.
Nee, dat zou heel goed vooropgezet kunnen zijn.
Want ook hier,
ja.
Ook hier missen we dan toch weer de vraag, waarom dan?
Ja.
Wanneer dan?
Ja, eens. Ja.
Hoe dan?
Ja, ja.
En we missen toch ook de vraag aan je Zielkens. Van hoe komt het dan dat jouw partij dat niet heeft opgelost?
Ja, zeker
waarom,
weten.
Waarom accepteerde jij dan dat Rutte doorging? Het zegt toch ook iets over haar? Het zegt ook iets over al die partijen die er vervolgens mee gingen regeren. Waarom accepteren we dat?
Ja.
Want ook voor de volgende verkiezingen, VVD kan de grootste worden. Maar die hoeft toch niet per se de premier te leveren?
Nee.
Er kan ook een moment ontstaan dat andere politici, andere partijen zeggen, we doen het niet met jullie. We maken een andere coalitie.
Ja.
En het lijkt wel alsof dat dan die optie, die er niet is. Dat perspectief er niet is, wordt ook niet geboden.
Nee.
Wordt ook niet over gesproken of het wordt weggehoond. Nou, er zijn echt heel veel mensen in Den Haag die prima in dat torentje zouden kunnen zitten en die dit beter hadden opgelost.
Ja, ego en partijbelang gaan natuurlijk toch vaak uiteindelijk boven
de landbelang. De machtshonger en het alles voor het behoud van de macht is echt eng.
Ja.
En wat je eigenlijk ziet, valt mij nu op, is dat je iedere keer een soort van kopie ziet van je hebt dan een tijdje lang de grootste partij. En dan komt er een andere partij en die wil ook die grootste partij worden. Iedere partij wil de grootste partij worden. Maar die kopiëren dan de grootste partij.
Ja, ja.
En die worden dan eigenlijk ook in de cultuur die grootste partij. Dus ze zeggen daarmee te willen afrekenen, maar ze doen zelf hetzelfde. En daardoor zit er zo weinig reinigend vermogen.
Ja, ja.
Ze denken namelijk, oh, die zijn de grootste, dus die doen dat goed, dus dan kopiëren we dat. En die cultus rond Rutte, die we de afgelopen verkiezingen hebben gezien. Ik ben de manager van het land, ik kan op mij vertrouwen. Ik ben het met iedereen eens. En iedere kritiek ben ik het ook mee eens. Ja, debat uit de weg gaan.
Ja.
Ja, ik vind dat je dat nu ook heel sterk ziet rond een aantal personen.
Ja, dat is dus grappig.
En dat vind ik eigenlijk is dat niet goed. Want waar kiezen we nou voor? We moeten toch juist in verkiezingstijd, natuurlijk, in de politiek, als het alleen maar over ruzie gaat, daar worden mensen doodziek van.
Ja.
Maar in verkiezingstijd moet je toch duidelijk maken waar het verschil zit.
Zeker. Ja.
En het alleen maar met elkaar eens zijn. En nou ja, goed.
Nee, het is grappig, want ik heb vooral in het bedrijfsleven tot nu toe gezeten. In ieder geval meer dan in de politiek. Maar, en daar zie je juist dat als de grootste in een markt een bepaald profiel heeft, of een bepaalde gelooft in een bepaalde inhoud, dan zoek jij juist als kleinere speler, of ook als even grote speler, of bijna even grote speler, juist het onderscheid. Hè? Je gaat je onderscheiden via je reclamecampagnes, je communicatie,
prijs,
alles wat je doet.
Ja.
Precies, dus daar kies dat juist. En ik ben met je eens, in de politiek zie je dat juist vaak niet. Dan krijg je veel meer kopieergedrag. En dat is kennelijk ook een beetje machtspolitiek. En je ziet, oh, dit werkt, zo krijg je zetels, dus dat gaan we maar doen.
En het is heel erg gek, want er zijn een aantal partijen die zijn echt anders.
Ja.
Die opereren ook echt anders.
Eens, ja.
Ik vind dat mijn eigen partij, omdat het een heel buitenparlementaire partij is. Partij voor de Dieren doet het heel anders. BBB heeft het anders aangepakt.
Forum ook.
Ja, die organiseren zich ook echt anders.
Ja.
Maar die staan volledig buitenspel.
Ja.
Terwijl, dat vind ik dan, weet je, in verkiezingstijd krijgt de SP altijd gelijk. Hè? Dus in 2017 hadden we helemaal gelijk rond de marktwerking in de zorg. Zei iedereen, daar willen we vanaf, gebeurde niet. Nu heeft iedereen het over bestaanszekerheid. Iedereen heeft het erover, nou, 23 november is ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld. Terwijl als er iets niet ingewikkeld is, is het armoede. Armoede is namelijk gebrek aan geld. Dus de oplossing voor gebrek aan geld is geld.
Ja, ja.
Is niet ingewikkeld. Dus je maakt het ingewikkeld als politiek, ook uit lijstbehoud. Want als jij een probleem aan het oplossen bent en je hebt daar 5 jaar voor nodig, nou ja, dan ben je dus 5 jaar nodig. Er zit geen idee van, we maken ons overbodig.
Ja.
En wat mij echt opvalt is dat het onderscheid binnen politiek ook qua gekozen thema's, qua gekozen oplossingen zo klein wordt, ja, doordat we niet vragen naar het hoe en het waarom.
Nou, ik vind nu ook, kijk, en jij zult er blij mee zijn, en trouwens, wie niet, dat bestaanszekerheid nu het thema is, maar het is natuurlijk ook extreem hypocriet, toch? Ineens roepen alle partijen, we gaan voor bestaanszekerheid. Ik heb je er nooit over gehoord, en nu, omdat dat het thema is, en dat viel toen de eerste keer genoemd werd, goed. En tuurlijk, daar moet ook veel gebeuren. Dat ziet denk ik iedereen. Maar dat is er ook extreem hypocriet.
Nou, waarom het ook extreem hypocriet is, is omdat er in Rutte 1, Rutte 2, Rutte 3, Rutte 4 gewoon afgesproken is dat het sociaal minimum met 5% ieder jaar daalt.
Ja, precies. Ja.
Drie keer raden wat er dan gebeurt met mensen die op het sociaal minimum zitten. Ja. Want de prijzen stijgen en het sociaal minimum daalt. Dat was de politiek van alle mensen die nu groot zijn.
Ja.
En waar is het debat? Ja, net als die rente op die studieleningen. Er was altijd gezegd, je kan goed lenen en de leningen zijn gratis en bladibla. En nu gaat die ook keer 5.
Ja.
En je kan ook gewoon zeggen, hij wordt 0. En dan wordt er ergens een of ander waterig compromis gesloten. Hij gaat iets naar beneden, niemand weet hoeveel. Studenten zijn er niet mee geholpen. En dat is politiek van pap en nat houden.
Ja, ja.
Terwijl de belofte was, je betaalt geen rente. Ja, dat staat niet in de wet, maar het is wel gezegd, nou, kom dat dan na.
Ik vind overigens dat daar ben ik het trouwens wel eens met Omtzigt, die het ook over tegenmacht hebt, die ook bij de media moet zitten, dat daar ook media wel eens wat harder op in mogen zetten bij politie. En precies wat jij zegt over het waarom vragen. Van joh, waarom roep je dit nu in één keer?
Maar hoe dan ook? En hoe dan? Want kijk, het waarom, maar en het hoe, daar kunnen we over verschillen. Maar dat is het interessante.
Ja, ja.
Dus als iedereen zegt, we willen naar nul of we willen naar gratis kinderopvang. Hoe dan? Dan kom je erachter dat de gratis kinderopvang er never nooit niet gaat komen. Omdat iedereen er anders over nadenkt. En omdat iedereen een andere aanleiding ook heeft om dat gratis te maken. En nu wordt er dan gezegd, dus een meerderheid in de verkiezingsprogramma's vindt dat het gratis wordt. Nou, er zijn mensen die vinden dat belangrijk. En die kiezen op die reden dan voor een partij.
Ja.
En het gaat niet gebeuren. Omdat die vraag eronder van waarom. De ene partij zegt, dan kunnen die vrouwen allemaal werken. Dat is goed voor de economie. En de andere partij zegt, dat is goed voor de kinderen.
Ja.
Weet je wel? En de een zegt, nou, dat doen we dan met toeslagen. En de ander zegt, nee, dat doen we dan. Want je kan het ook gratis maken met toeslagen. Namelijk dat mensen de rekening vergoed krijgen. Maar de ander zegt, nee, we integreren dat bij het onderwijs. En we halen het van de markt af. Waardoor het een voorziening wordt.
Ja, ja.
Ja, dat zijn hele uiteenlopende dingen. En dan is er geen meerderheid meer.
Nee. Ik vond het wel interessant, want ik zei, nou, we kunnen het ook voor een stukje gaat de podcast vooral over vooruitgang. Ik wil realistisch naar het nu kijken en wat meer met optimisme ook naar toekomst. Leiderschap is daar ook een onderdeel van. Toen zei jij, ja, maar ik zie mezelf helemaal niet als een leider, zei je. Want je was ook al een keer eerder, een paar weken geleden, geloof ik, voor een podcast gevraagd, ook over leiderschap.
Ja.
Dat vond ik wel interessant, want maar dat heeft natuurlijk met de definitie van leiderschap ook te maken.
Ja.
Want waarom zie je jezelf niet als een leider? Of wat versta jij onder leiderschap?
Nou ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel definities van te geven. Maar dat zou niet het eerste zijn wat ik op mezelf zou plakken.
Maar dat komt omdat jij denkt in termen als misschien premier of minister of zo. Of niet? Nee, ik bedoel dat meer met de positie te maken heeft. Leiderschap.
Nee, ja, meer degene die de primus inter pares is. En dat ben ik gewoon in die zin niet geweest. Ik bedoel, ik heb altijd gewerkt onder fractievoorzitters en onder leiders. Maar daarin heb je ook je verantwoordelijkheid. En daarin kan je ook leiden. Dat is dat lange ei, korte ei overigens. Maar
Ja. Maar in ieder geval waar het natuurlijk ook over gaat, is natuurlijk persoonlijk leiderschap. En dat is en daar zit vasthoudendheid,
dienstbaarheid.
Overredingskracht. Ja, dienstbaarheid juist ook. Ook misschien ego aan de kant, hè, op de moment. Nou, dat is volgens mij iets wat bij jou ook zeker. Ik denk niet dat we jou kunnen betichten van een teveel aan ego.
Nou, als mensen mij opzij willen duwen en ik vind dat onterecht, dan zal ik mijn ego laten zien.
Ja, precies. Ja,
maar het gaat niet om mij. Nee.
Dus op die punten vind ik dat juist, denk ik juist, dat jij heel veel leiderschap toont. En natuurlijk misschien niet op, jij hoeft dus niet de premier te zijn of de minister misschien. Maar, en dat zal je nu voorlopig ook niet meer zijn. Maar.
Nou, ik heb laatst een grapje gemaakt, omdat ik veel de vraag krijg van wat doe je met je lijstduwerschap?
Ja.
En,
ik ben me kapot aan het duwen, ja.
Nou ja, goed, ik probeer niet te veel campagne te voeren, maar ik ga dit soort gesprekken ook niet uit de weg. En iedereen die dat wil, die kan dat campagne voeren noemen. Maar ik had dit ook gedaan als er geen campagne was geweest.
Dus, nee, precies.
Maar ik kreeg die vraag al een paar keer. Ze zei, zeg ik van, nou, als de SP 50 zetels haalt, dan ben ik beschikbaar voor die 50ste zetel. Ja. Er was iemand en die hield daar, die had, nee. Wanneer ga je dan de Kamer in als je hoeveel stemmen? Ik zei, nou, dan gaan we gewoon voor het torentje. Dan moet ik gewoon de grootste worden. Zo? Moest iedereen erg om lachen, maar... het is wel grappig. Ik heb mezelf daar nooit gezien.
Nee.
Ik zou mezelf daar ook nooit plaatsen. Ik heb ook niet de ambitie om een partij te leiden. Maar als ik zoiets zeg, dan vindt toch iedereen het wel... Nou, het kan wel.
Bijna vanzelfsprekend.
Ja. En dat vind ik wel grappig. Ja. Want dat zijn dus, als het dan gaat over die... Nou ja, na de Kamerperiode... Ik word me nu pas eigenlijk ook bewust van hoe mensen ook mij zien of mij duiden. Ja. Want ik was gewoon altijd aan het werk. Ik deed gewoon mijn werk, weet je wel. En nou ja, af en toe ben ik daar toch ook wel trots op, ja.
Ja, dat merkte ik ook een beetje aan toen ik je vroeg. En dat noemde ook over leiderschap als een van de redenen dat ik je vroeg. Dat jouw zelfbeeld daarin gewoon anders was, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is ook aan het schuiven misschien. En
ik laat het wel toe om dat in ieder geval te horen. Ik heb dat toen ik in de kamer zat, dat ik had gezien, ja. Dag, doe gewoon werk.
Maar ik begrijp dus ook nu, je sluit dus niet uit dat je nooit ooit weer een keer in de Kamer terugkomt.
Nee, ik sluit een terugkeer in de politiek zeker niet uit, maar nu heb ik daar, nu ambieer ik dat echt niet. Nee. Dus ik vind het onverstandig om nooit te zeggen. Dat vind ik wel echt.
Ja. Eerst dat boek maar eens.
Zeker. En een mooie plek vinden in de samenleving waar ik een goede toevoeging kan geven. Want dat vind ik wel, dat wil ik wel graag doen.
Ja. Ja, dat snap ik. Hey, even ik vroeg je ook even langzaam afsluitend. Want ik zie dat we alweer ruim aan praten, maar dat is alleen maar goed. Verandertips vroeg ik je ook. 2 of 3 verandertips. Zou jij, en dan, ja, het liefst natuurlijk zoveel mogelijk richting politiek, maar dat is logisch. Maar heb jij er 2 of 3?
Nou, ik heb het dus vaker over het waarom en het hoe.
Mm-hmm. Ja, vind ik een hele goeie.
Dwing eigenlijk jezelf dat te vertellen als politicus, of dwing jezelf dat te vragen als journalist of als kiezer, als burger. Dus ik denk dat dat goed zou zijn. En wijs iets wat jij zelf niet de oplossing vindt of niet, niet jouw keuze is. Niet af als dat kan niet.
Nee, precies.
Want
precies.
Dat heb ik al heel raar gevonden in Den Haag. Dat je heel vaak te horen krijgt, dat kan niet. Nee, dat bestaat niet in Den Haag. Dat wil je dan niet en dat mag. Want er zijn verschillen, maar zeg dat dan. En het kan niet, bestaat niet.
Nee. Openstaan voor ook andere oplossingen.
En wat ik heel erg hoop voor de nieuwe Kamer en een nieuwe regering, is dat er gewoon veel serieuzer geluisterd wordt naar signalen van problemen, maar ook de oplossingen die daarvoor worden geboden. En het verhaal van ja, die staan langs de zijlijn, want die hebben niet, die zitten niet in de coalitie, dat is natuurlijk flauwekul. Je staat niet aan de zijlijn. Je speelt alleen op een andere positie.
Ja.
In de macht scoor je meer en noem maar op. Maar die ballen moeten ook aangegeven worden. En soms moet je dus ook aanwijzen, want daar is de verdediging niet goed. Of daar schop je mensen omver en dat mag niet. Of dat hoop ik echt heel sterk dat erin komt. Want je ziet toch dat iedere volksvertegenwoordiger die de mogelijkheid krijgt, ook binnen zijn partij, geeft daar ook meer vrijheid om daarin goed werk te doen. Die voegt echt iets toe aan ons landsbestuur, aan blikken op ingewikkelde vraagstukken. Wat ik bijvoorbeeld echt heel leuk heb gevonden, was in de laatste periode was het opzetten van de Digitale Zakencommissie, een nieuwe commissie in de Tweede Kamer, waarvan werd gezegd, ja, we moeten het vaker diepgravender en fundamenteler hebben over digitale zaken. Die hebben we opgezet met een commissie. Er waren heel veel nieuwe Kamerleden in. Maar dat was echt heel erg leuk om te doen. Omdat je aan het kijken was, wat vindt iedereen nou belangrijk? Waar moet het dan over gaan? En kijk, de politieke verschillen die komen wel in het debat.
Ja.
Maar hoe kunnen we nou goed een debat organiseren, zodat we die politieke verschillen, maar dus ook die ideeën kunnen delen met de regering, met de samenleving, maar ook geluiden van de samenleving in de Kamer krijgen. Dat was echt superleuk. En daar hebben echt Kamerleden gezeten. Die hebben helemaal geen podium gekregen. Die hebben niet op een schild gehesen. Die echt heel veel hebben toegevoegd. En die helaas gaan verdwijnen.
Ja.
En dat vind ik echt, dat is echt heel zonde.
Ja.
Je kan niet iedereen hetzelfde podium of wat dezelfde airtime geven, maar heb daar meer oog voor. Dat zou echt heel erg mooi zijn. Want er wordt heel vaak gezegd, ja, de politiek Den Haag heeft daar geen oog voor of geen oor voor, of ze hebben er geen verstand van. En die kritiek, die klopt vaak niet. Alleen het is niet in beeld.
Nee, precies.
En het heeft daardoor ook minder draagvlak. Want die Digitale Zakencommissie, die moest er komen van de Kamer als besluit. Juist om dat niveau op te krikken. Omdat het er wel was, maar het was te ad hoc. Het was te afhankelijk van bepaalde personen. En je wil eigenlijk dat het omhoog gaat.
Ja.
Wordt er met algoritmes gewerkt in de overheid, dan zijn dit de standaard. Wordt er een app ontwikkeld bij VWS, dan is dit de standaard.
Ja.
En niet ieder ministerie moet maar zijn nieuwe wiel uitvinden. Dat is erg dat die ministeries zo werken, maar de Kamer kan in ieder geval dan afdwingen dat dat niet gebeurt.
Ja,
Dus,
daar staat te weinig oog voor, ja. Maar dat is natuurlijk ook omdat buiten de populaire beeldvorming valt.
Ja, en partijen hebben daar ook minder, maken dat ook niet groot. Geven misschien ook niet het podium aan die Kamerleden. Want de aandacht moet naar onze focus. Dat snap ik ook. Partijen willen zich onderscheiden op voor hun belangrijke thema's. Maar toch vind ik dat zonde of zo. Weet je? Er wordt echt mooi werk verzet. Dus zie meer van wat er gebeurt. En daar gaat ook transparantie en dat soort dingen heel erg bij helpen, denk ik.
Ja, nou, dat is een mooie afsluiter. Renske, superleuk dat je hier was. Dankjewel. Ja,
graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Wil je op de hoogte blijven van alle afleveringen? Abonneer je dan via Spotify.